Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Rendola Villa Morena, terra da fraternidade.
Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma.
Dit is Betrouwbare Bronnen, met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 414. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, wij hoorden zojuist Grandola Villa Morena, een lied dat heel belangrijk is geweest in de Anjerevolutie in Portugal. Nu precies 50 jaar geleden, in 1974.
Met dat lied, dat 's nachts om 00:30 ineens op de radio werd uitgezonden, hoewel het verboden was, kregen de jonge officieren in heel Lissabon, eigenlijk in heel Portugal, het signaal: onze opstand, onze coup gaat nu beginnen.
25 april 1974.
Dus nu precies 50 jaar geleden. En dit is een heel apart iets. Want dit laat zien dat heel soms een militaire coup een zegen kan zijn voor een land. Heel soms.
In Portugal was, ja, je zou het kunnen noemen, een fascistisch regime aan de macht. Al heel lang, al 40 jaar. Portugal had koloniën en koste wat het kost moesten die koloniën in stand worden gehouden. En daar ging in die jaren 50% van de nationale begroting aan op.
In Angola, in Mozambique en ook op allerlei kleinere eilanden voor de kust van Afrika waren niet alleen concentratiekampen, maar op dat moment een miljoen Portugese jongens aan het vechten tegen, ja, guerrilla's, want dat was het, die dan weer gesteund werden door het Kremlin en bijvoorbeeld door Fidel Castro. Castro leende dan, als het ware, Cubaanse strijders uit, betaald door Moskou.
En heel veel soldaten, maar ook mensen in de legerleiding, die dachten, is dat nou wel zo verstandig wat wij hier aan het doen zijn? Moeten we daar eeuwig mee doorgaan?
En dit was natuurlijk ook een direct gevolg van, ik zal maar zeggen, mei 68. De Portugese bevolking was heel jong. Het was een zeer conservatief katholiek land.
Dus veel kinderen?
Veel kinderen en dus ook heel veel jongens. En ja, die zagen ook om hen heen een andere jeugd in een welvarend Europa met heel veel vrijheid. En ja, die snakte daarnaar.
Er waren dus twee redenen voor een omwenteling in Portugal. Eén, dat kolonialisme, wat maar doorging en wat eigenlijk toch weinig nut had, vonden veel jongeren.
En bloederig. Het was natuurlijk een beetje, nou ja, ik zal maar zeggen, Jan de Koning en zijn broer Koos in Indië.
En twee, Portugal zelf, wat heel erg achterbleef, wat ook doordat het geld naar die koloniën ging, naar die oorlogen daar, ja, zich nauwelijks economisch kon ontwikkelen en achterop raakte.
Ja, Portugal was in heel veel opzichten een arm en achterlijk land dat eigenlijk nog leefde, ja, in een combinatie van 19e eeuws imperialisme en militair fascisme.
En er ontstond een steeds groter verlangen naar vrijheid van meningsuiting, naar democratie. Het regime kwam wel met een nieuwe wet die wat meer vrijheid van meningsuiting toeliet. De sociaaldemocraten die mochten aan de verkiezingen gaan meedoen, maar die maakte geen schijn van kans.
Nee, de verkiezingen waren, zoals in dat soort regimes altijd, die waren natuurlijk gewoon vervalst. En ja, iedereen die echt zijn mond opendeed, die werd opgepakt. En die ging dus naar eilanden voor de kust in Afrika in concentratiekampen.
En de leider van de sociaaldemocraten, Mario Soares, zat in het buitenland.
Die zat eerst met zijn vrouw en zijn kleine kinderen op zo'n eiland voor de kust van Afrika, waarbij ze ook nog mannen en vrouwen gescheiden waren. En het is president de Gaulle geweest die het echtpaar Soares als het ware heeft vrijgekocht van zijn, ik zal maar zeggen, generaalcollega's in Lissabon, door te zeggen, zou u dat nou wel doen? En de Gaulle had zoveel gezag dat ze toen dat echtpaar hebben vrijgelaten. Ik heb met hen beiden daarover gesproken, want door omstandigheden, maar daar vertel ik straks iets over, ben ik heel bevriend geraakt met het echtpaar Soares. En die hebben dus verteld dat zij de hartstikke conservatieve generaal de Gaulle hun hele leven eeuwig dankbaar zullen blijven.
Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras.
PG, het is 50 jaar geleden dat die Anjer-revolutie, zoals die heette, plaatsvond. Anjers in de loop van een geweer.
Want een van de verzamelpunten voor de opstand was de bloemenmarkt van Lissabon. En de mensen die hebben dus, de toen verse bloemen, er waren dus heel veel Anjers, toevallig op dat moment. En die hebben ze in die geweren gestoken, de mensen. Om dus die soldaten te laten rennen. Wij staan achter jullie en we gaan geen geweld gebruiken.
Eu não tenho palavras pela primeira vez na minha vida como repórter de rádio e como jornalista. Tive a possibilidade de ouvir as pessoas a falar a sério, a falarem sem peias. São centenas e centenas de pessoas que estão aqui.
Dat is nu 50 jaar geleden. In Portugal onlangs bij verkiezingen toch een beetje een zwarte schaduw over die glansrijke jonge geschiedenis van het land. Want extreem rechts is daar in opkomst. Voor veel Portugezen is 50 jaar geleden heel belangrijk. Waarom is het ook voor ons interessant om het daar nu over te hebben?
Jaap, ik zal heel kort aangeven welke ongelooflijk actuele thema's, zelfs van edities van Betrouwbare Bronnen van de voorbije weken, in die Anjer-revolutie een centrale rol speelde. Ten eerste, de macht en de blijkbaar ongebreidelde macht van autoritaire heersers. Europa ziet dat opnieuw. Dan hoe zoiets verrassend en zonder geweld gebroken kan worden. Dan de revolte van jongeren die snakten naar vrijheid en kunnen reizen en kunnen leren en kunnen ondernemen en vooral gewoon liberdade. Dan een jonge democratie die rechtstreeks vanuit het Kremlin wordt ondermijnd. Pogingen vanuit extreem links en extreem rechts tot gewelddadige ingrepen en staatsgrepen. Want ook dat is toen gebeurd. En dan heel grote zorgen op het NAVO-hoofdkantoor in Brussel en in Washington D.C. om dat kleine Portugal. Want zij zagen daarin een gevaar voor de ondergang van de NAVO. Wat je ook zag, interessant ook weer nu voor de Europese verkiezingen, de opmerkelijke kracht van een pro-Europees zelfbewust midden in de politiek. En dat in een land dat decennia dictatuur had gekend. En wat ook interessant is natuurlijk, ik zei het al even, het echtpaar Soares dat in die tijd geschiedenis schreef. En waar ik uit persoonlijke herinneringen heel veel over kan vertellen.
De Anjer-revolutie, daar gaan we het over hebben. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, die zijn er. Heel veel dank daarom aan Albert, aan Niels, Timo, Rick, Dave en ook nog een heleboel mensen die een eenmalige donatie hebben gedaan. Jaap.
Dankjewel Rob, Job en Carla, Berry, Herman, Patrick, Jan Albert en Steven. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En trouwens, deze aflevering met dit thema is een idee van vriend van de show Diederik Kramers. Waarvoor dank.
Obrigado.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
PG, aan het begin van deze aflevering hoorden wij een liedje dat heel belangrijk was in de Anjer-revolutie. Maar er was nog een lied dat belangrijk was, E Depois do Adeus. Een lied wat de inzending was van Portugal voor het Eurovisie Songfestival dat jaar. En het liedje kwam op de laatste plaats terecht. Het kreeg nauwelijks stemmen, maar voor de Anjer-revolutie was het belangrijk.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós. Mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor.
En heel veel mensen weten nu nog precies welk liedje toen won. En dat was niet het Portugese, maar het Zweedse. Namelijk Waterloo van ABBA.
Dat is ook wel weer komisch, want het Portugese regime vond toen ook zijn Waterloo, zou je kunnen zeggen.
Precies. Dus dat minst gewaardeerde liedje schreef echte geschiedenis.
Vrijwel nergens in Europa kennen we dit lied, maar in Portugal kennen ze het heel goed. En het wordt ook regelmatig nog in hernieuwde versies op de plaat gezet. En dan hoor je het plotseling weer.
Omdat het voor Portugezen een sternstunde is geweest in hun geschiedenis. Want de complotsmedende jonge officieren hadden met elkaar een afspraak gemaakt. Van we gaan de mensen alert maken. U moet deze nacht wakker blijven. Want het signaal kon wel eens gaan komen. Door dit liedje. 'S avonds om 22:55. Op Emissores Associados de Lisboa. Dus de gemeenschappelijke uitzendingen van de stad Lissabon.
En dat was dus het teken. Wees alert. Er gaat iets gebeuren.
Dus iedereen die dingen moest voorbereiden. Dacht we gaan alvast alles klaarzetten. Tot dus... dat marslied kwam 's nachts om 12:30.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena.
Dat was het signaal dat de Movimento das Forças Armadas, dus de beweging van de strijdkrachten, klaar stond en nu ging toeslaan. En er bleek nog iets en dat was heel opmerkelijk. Het militair bewind van de Estado Novo, de nieuwe staat, ze hadden geprobeerd als het ware de fascistische ideologie een beetje moderne kleurspoeling te geven. Dus er was dus een nieuw Portugal was er nu. En dat regime bleek helemaal niet voorbereid. Men had dus blijkbaar geen idee wat er leefde. En ook blijkbaar had de geheime dienst zitten slapen.
En ze zagen dus ook niet dat in de eigen rangen het protest smeulde.
Precies. Op een bepaalde manier, Jaap, ging die coup op een vrolijke manier helemaal mis. Want die soldaten die hadden zich nu geprepareerd op... wij zullen misschien met geweld het hoofdkwartier van het leger... het presidentieel paleis, natuurlijk het hoofdkantoor van de geheime politie, moeten we overvallen. En ja, daar zal wel het een en ander gebeuren. Nou, het omgekeerde gebeurde. De premier, de echte baas, meneer Caetano, het eerste wat hij deed was uit zijn paleis vluchten en zichzelf opsluiten in het hoofdkantoor van de militaire politie. Dus wat hebben die soldaten gedaan? Die hebben dat kantoor van de militaire politie omringd. Gewoon gezegd, nou ja, wij wachten wel tot hij naar buiten komt. Men deed dus 's nachts om 00:30 na die mars die geklonken had, een nadrukkelijke oproep, dat hoorde je ook in het fragment aan het begin. Bevolking van Lissabon, blijf thuis, blijf rustig, want ze waren natuurlijk bang dat er natuurlijk geschoten zou gaan worden.
Ja, maar
ze reden ook met tanks door Lissabon om dus zo nodig met geweld het regime te onderwerpen.
Maar dat gebeurde niet. De bevolking bleef niet binnen, de bevolking ging de straat op.
Massaal.
How do you feel now?
I feel a great joy for the freedom coming to my country. A country I've been dominated by the fascism during 40 years. I feel a terrible joy. I can't tell what I feel. It's
so happy you are.
I'm so happy, so happy.
En er zijn uiteindelijk in totaal 4 doden gevallen. En dat was voor de plek waar de president naartoe was gevlucht.
Ja, daar hebben een paar kerels geschoten vanuit dat hoofdkantoor van de militaire politie. En ja, dat was het. En zo kwam dus ook die naam van de Revolução dos Cravos, de Anjerevolutie. Omdat men dus rond die bloemenmarkt al die soldaten die Anjers in de geweren stak. Er zijn ook hele beroemde filmbeelden en foto's ook van. Die op dat moment begreep iedereen al. Dat is een iconisch beeld van hoe een militaire dictatuur ten val komt door juichende mensen. En soldaten die niet schieten, maar dan met bloemen lopen. Terwijl de mensen was gezegd, u moet thuis blijven, want het wordt allemaal heel gevaarlijk.
Ja, en voor zover we hebben kunnen nagaan, was dat een spontane actie van die Anjers.
Ja, dat was helemaal niet voorbereid. Het was niet voor niks, ook zo met die liedjes als zijn. Dat het dus allemaal tussen die officieren in het geheim in hun complot bleef. Dus in de zin van, ik zal maar zeggen, liefhebbers van complottheorieën in de geschiedenis. Dit is er nou eens eentje die wel gewerkt heeft.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
Er ontstond op die 25e april, 26e april, een soort, ja, het kan alleen maar omschreven worden als een soort nationale roes. De rebellen, die jonge officieren en hun troepen, ja, die reden rond door Lissabon. Ze hoefden eigenlijk niks te doen. Ze werden overal toegejuicht. De mensen waren natuurlijk dolblij. En ja, het regime was dus volkomen versplinterd. En wat ik zelf altijd wel een leuk verhaal vond, is dat ze hebben gezegd, ja, wat moeten we nou doen met dat regime? Nou, er waren een aantal hele fanatieken, die zeiden, zet ze tegen de muur. Toen hebben ze gezegd, ach, doe maar niet. Het merendeel zijn mannen van in de 60, in de 70, zelfs, geloof ik, de president was 80. Dus ze hebben ze in een vliegtuig naar Brazilië gezet, want daar spreekt men ook Portugees. En nou ja, daar hebben ze misschien nog wel familie, dan kunnen ze daar wel. En die president is zelfs na een aantal jaren gewoon teruggekomen naar Portugal. En heeft de laatste jaren van zijn leven gewoon als een bejaarde van zijn AOW'tje geleefd.
Ja, en de premier die ook naar Brazilië vertrok via Madeira, die werd in Brazilië weer gewoon hoogleraar, wat hij vroeger ook deed. Hij was grondwetspecialist.
Dus hij werd gewoon weer staatsrechtgeleerde van waarschijnlijk niet al te progressieve overtuigingen waar ze in Brazilië misschien wel een plek voor hadden. Het is ook dus een hele droge, licht komische manier waarop een, laten we niet omheen draaien, gruwelijk regime in feite onttakeld is. Een regime dat een miljoen jongens voor oorlogen in Afrika stuurde. Ja. En waar dus verschrikkelijk veel ook Afrikanen door zijn gedood. Maar ja, je begrijpt, Jaap. Dat regime dat verdampte als het ware binnen minder dan 24 uur. Want het land moet wel geregeerd worden. En de movimento de Forças Armadas was natuurlijk allemaal jonge officieren. Maar ja, die konden niet zeggen, weet je wat, ik ga nu onderminister voor cultuur of staatssecretaris voor verkeer en waterstaat worden.
Ja, het is ook gevaarlijk als militairen te lang aan de macht blijven. Want dan wordt dat een situatie op zichzelf. Waren ze zich daarvan bewust?
Ja en nee. Op een bepaalde manier is die coup dus mislukt. Door het enthousiasme van de mensen, door het totaal verdampen van het regime, ontstond er een merkwaardig soort blij vacuüm. Dat is misschien de beste omschrijving van het Lissabon en het Portugal van die weken. Dus wat hebben ze gedaan? Nou ja, zullen we maar een junta dan vormen? En ja, dan hebben we iemand nodig die daar de leiding aan geeft. We vonden ze generaal Spinola. Dat was een ongelooflijk rechtse generaal. Alleen, dat was een briljant militair denker. En die had een heel kritisch boek geschreven en gepubliceerd gekregen vanwege zijn naam. Over zeg maar, de foute strategie van het regime in Afrika. Die had gewoon als generaal gezegd, hij was dus knijterrechts. Maar hij zei, dit regime maakt gewoon alle fouten die je maar kunt maken.
Ja, dat boek heette Portugal e o Futuro, Portugal en de toekomst.
Ja, en ja, dat hadden dus al die soldaten gelezen. En die dachten, ja, die man dat is een briljante denker en strateeg. En ja, hij was natuurlijk eigenlijk van het regime, maar dus zeer kritisch naar het regime geworden.
Ja, hij is zelfs eventjes nog in 1972 presidentskandidaat geweest, maar dan als soort tegenkandidaat voor de zittende president.
En iedereen wist dus dat dat niks voorstelde. Maar dat liet hij zich dus voor gebruiken. Nou, dus nu liet hij zich door die jonge officieren dan maar president maken. Dus generaal Spinola was ongeveer de laatste van wie je zou verwachten dat hij met deze hele progressieve en linkse jongens mee zou doen. Die werd dus hun aanvoerder.
Zou je het een beetje kunnen vergelijken met de terugkeer van de koning in Spanje? Toen daar ook een nieuw regime aantrad na de dictatuur van Franco?
Nou Jaap, het hele verhaal over Portugal is 1974. Franco stierf in 1975 en was in feite in 1974 al stervende. Je zult in het hele verhaal horen dat de Spanjaarden heel goed hebben gekeken naar dat kleine buurland.
Ja, want de koning in Spanje was natuurlijk nodig toch om, laten we zeggen, de conservatieven nog een soort van idee te geven. Wij worden niet vergeten en Spanje blijft wel Spanje.
En generaal Spinola was knijterrechts en een generaal, maar had dus wel gezegd, dit gaat helemaal fout. En steunde daarmee en legitimeerde daarmee in zijn persoon dus die jonge officieren. Hij zei dus niet, het zijn deserteurs en rebellen en ze moeten tegen de muur gezet worden. Nee, hij zei, ik word hun baas. Nou ja, je begrijpt, Jaap, na dus die eerste weken van nationale roes en de komst van generaal Spinola. En er werd dus een junta samengesteld van een aantal van de officieren en één of twee ook burgerlijke bestuurders. Toen begon het ook meteen te gisten. Want je kunt natuurlijk daar niet een land, zeg maar, de komende 20 jaar perspectief meegeven.
En in het begin van deze aflevering stipuleerde ik al dat Mario Soares, oppositieleider, als banneling buiten Portugal verbleef. En die kwam terug.
Organiseer de democratie die voor een fin à guerra colonial. É indispensável que saibamos manter a ordem, porque os desordeiros são os fascistas.
Soares kwam terug met de volle steun in allerlei opzichten. Overigens ook met heel veel geheim cash geld. Van onder andere de SPD van kanselier Willy Brandt. Jawel. En begon dus meteen het organiseren van een democratische, wij zouden zeggen, een Partij van de Arbeid club.
Ruim een halve eeuw is dit niet mogelijk geweest. Maar nu kan de Portugese Socialistische Partij sinds 25 april 1974 uit de clandestiniteit hier haar eerste legale congres houden.
Zoals er ook mensen waren die zeiden, ja, wij gaan nu een soort Europese christendemocratische beweging beginnen. Mensen uit de katholieke vakbonden en dergelijke. Er waren er ook die keken naar het Frankrijk van de Gaulle, van een soort burgerlijk, meer plattelandspartij, maar wel democratisch. Dus een van de meest interessante dingen van Portugal is dat dus heel snel, duidelijk kijkend naar de rest van Europa, men een soort Europees aandoende parlementaire politiek begon. En dat organiseren met leden, met alles erop en eraan.
Ja.
Ondertussen moest natuurlijk generaal Spinola iets doen omdat het land wel nog een beetje leiding kreeg. Die zat eigenlijk vanaf dag 1 helemaal klem. Want de oude hap dacht, Spinola is nu de groot chef. Een groot man was dat in Portugal. Dus die zal nu die jonge linkse types wel een beetje kalmeren. Dan krijgen wij onze banen wel weer terug van het oude regime. Hè? Maar ja, hij had ook zoiets. Ja, ik moet natuurlijk die jonge officieren wel een plek geven. Dus hij benoemde hen, maar probeerde ook mensen van de oude hap weer terug te krijgen. Het effect was dat hij zich van beiden natuurlijk volledig vervreemde. Je weet, Jaap, het is niet altijd wijsheid om een generaal het land te laten regeren. Dat is hun vak niet. Dus al in maart 1975 kwam er vanuit het oude regime een coup in feite tegen dus die linkse jonge officieren en dus ook tegen generaal Spinola.
Ja, maar die coup, dat werd niks.
Dat werd niks en had het effect dat men vanuit de uiterste linkervleugel generaal Spinola ervan verdacht. Laat ik zeggen, ervan geweten te hebben en wat dan niet. Die man was natuurlijk, doordat hij zo klem zat in die gepolariseerde situatie, was hij zijn credibility kwijt. Hij was natuurlijk een jaar na die coup van die jonge officieren niet meer de man van Portugal e futuro. Hè, Portugal en toekomst. Hij was vooral een belichaming van dat oude verleden en de oude hap. Het effect hiervan was ook weer heel herkenbaar nu. Namelijk de wederzijdse radicalisering in gepolariseerde situatie. He, rechts zei, dan gaan we desnoods een coup plegen met geweld. En dan desnoods schieten we dan die Spinola ook maar dood, want die leidt die linkse jongens. Die linkse officieren zeiden, zie je wel, die Spinola is dus ook niet te vertrouwen, zo blijkt nu. En rechts heeft nog stiekem de macht. Dus daar ontstond een enorme radicalisering ook weer onder die officieren. Zodat die uit elkaar spatten. He, dus je zag op links niet solidarisering op de linkerkant, maar juist polarisatie. Dat leidde ertoe dat er een kleine groep binnen, zeg maar, die tijdelijke junta zich direct verbond met de communistische partij. SCP! 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 Terwijl de grootste groep zoiets zei van ja, deze junta is natuurlijk tijdelijk en als we nou coups krijgen, zoals nu van rechts, dat ondermijnt natuurlijk het hele democratische proces. Want dan komt dat legitimeert dat links, hè, de communistische partij misschien ook eens een coup gaan proberen.
Ja, en de communistische partij, dat was echt een Stalinistische partij. Anders dan bijvoorbeeld de Italiaanse eurocommunisten. Ja, communiceerden rechtstreeks met het Kremlin.
Ja, de communistische partij van Portugal was ook door die dictatuur en die koloniale oorlog natuurlijk nooit toegekomen aan een soort moderniseringsproces. Dus die had ook net zoals in Nederland de generatie Paul de Groot. Van dat soort leiders die nog Stalin vereerden, die waren daar dus nog allemaal gewoon de baas.
CPN-leider Marcus Bakker.
De drijvende kracht bij deze geweldige omwenteling is de gezamenlijke kracht van de volksmassa's in Portugal en in zijn onderdrukte koloniën van Guinea-Bissau en Angola tot Mozambique.
De grootste groep van de linkse jonge officieren, die zeiden ja, wij moeten ons gewoon verbinden met die partijen van het midden en in het bijzonder dus met Mario Soares als leider van de Sociaal-Democratische Partij. En die fungeerde op dat moment al als minister van Buitenlandse Zaken. Want dat hadden ze heel slim doorgehad als junta. Ze zeiden ja, hij woonde dus eerst een tijd in Rome, daarna in Parijs en uiteindelijk in Duitsland. En heeft dus met een Willy Brandt, met president Giscard van Frankrijk. En al die Europese leiders kenden en bewonderden allemaal Mario Soares.
Ja, dus eigenlijk ook voor de rust in het algemeen was het belangrijk dat daar iemand zat op buitenlandse zaken die de juiste contacten in de wereld had.
Ja, dus dat betekende, er ontstond als een soort alliantie nu langzamerhand tussen het merendeel van die officieren van de revolutie met Soares als minister van Buitenlandse Zaken en dus zijn contacten elders in Europa. En zeg maar, de brede middenpartijen van centrum links en centrum rechts. Je begrijpt dat dit natuurlijk niet helemaal conform de wensen van het Kremlin was. Dus na die rechtse coup in maart 75 was er in november 75 een extreem linkse communistische coup. Nou, die is met flink geweld de kop ingedrukt. Toen heeft men een deel zelfs van dus die junta, dus de linkse minderheid van die junta, is toen zelfs gevangen gezet. Want die zeiden, ja, jullie zijn nu gewoon openlijk bezig de democratie te ondermijnen.
Ja.
Jaap, wat een ongelooflijk actueel verhaal. Russische ondermijning, extreemrechtse ondermijning. Het is allemaal alsof je, het Europa van vandaag, zij het dan in de jaren 70 en in een koloniale oorlog tegenkomt. Die coup-poging van extreem links en de communisten in november 75 leidde ertoe dat de junta, die toen eigenlijk alleen nog maar uit die middengroepen stond, zei wij moeten zo snel mogelijk af van een militaire junta. We hebben het nu lang genoeg geprobeerd. Er moet een burgerlijk bewind komen dat de steun heeft van ons. Dus zij schreven parlementsverkiezingen uit. En op welke dag was dat? Op 25 april 1976.
Precies 2 jaar later. Het idee was dus, militairen aan het bewind, dat leidt blijkbaar tot coups en tegenkoeps. Dat moeten we niet hebben. We moeten nu echt naar een democratie en ook een rechtsstaat. En ook een Portugal met gedeelde waarden in plaats van mensen die tegenover elkaar staan.
Of die willen dicteren. Want dat was natuurlijk wat die communistische coup was in zekere zin een wanhoopssignaal dat de communisten wel aanvoelden dat zij de greep op misschien zeg maar de arme en de werkende bevolking die ze dachten te hebben en die ze natuurlijk tegen het Kremlin voortdurend ook zeiden, dat ze die feitelijk kwijt waren. Anders ga je niet een coup doen. Nou, dat bleek ook bij die verkiezingen. Die verkiezingen in april 76. Daar haalden de communisten, dat doet een beetje denken aan onze verkiezingen in Nederland van 1946. Waarbij de CPN als een soort helden van het verzet dachten dat ze ook een enorme overwinning zouden halen. Toen haalden ze 10%. En in Portugal was het 13%.
En de sociaaldemocraten, centrum links en centrum rechts, die verdeelden eigenlijk de rest zo'n beetje 50-50.
Ja, en dat leidde ertoe dat Mario Soares toen een minderheidskabinet ging vormen. Omdat hij wou niet meteen een soort coalitie, ik zal maar zeggen, van de PvdA met de VVD. Dat revolutionaire gevoel moest wel blijven. Dus er zou dus een linkse regering komen. Die dan op sommige punten ook steun van extreem linkse partijtjes kregen. Bijvoorbeeld rondom de decolonisatie. Dat kolonialisme moest worden afgehandeld. Maar op andere punten, Portugese integratie, maar nu als democratie in de NAVO. En ook zelfs al de weg kijken naar de toekomst in Europa met steun van centrumrechts.
Ja, het doet mij een klein beetje denken aan hoe later in de geschiedenis in Frankrijk Mitterrand met de communisten een coalitie vormde. Dat ging heel snel mis, want de communistische economische plannen die bleken onuitvoerbaar. In ieder geval, ze brachten Frankrijk geen voorspoed. Maar ondertussen had Mitterrand de communisten wel ingekapseld. En wisten de communisten, zonder hem zijn we helemaal nergens. Dus laten we maar op zoveel mogelijk punten mee proberen te doen. Dat was in feite in Portugal ook aan de hand. Die communisten die konden alleen niks, maar in een bijrol konden ze wel wat.
François Mitterrand heeft in 81, toen hij president werd, een blaadje geleend uit het boek van Mario Soares. Zonder enige twijfel, want die kenden elkaar natuurlijk heel goed. Wat gebeurde hierdoor? Doordat het minderheidskabinet van Soares dus al door, dan hier stemmen, dan daar stemmen moest halen en na 2 jaar ook viel. Dat had 2 voordelen. Zeggen we nu achteraf, hè? Historisch terugkijkend. De communistische partij was daarmee als couppleger en als partij die maar stalinistisch bleef in discrediet. Die is ook daarna in Portugal eigenlijk min of meer verdwenen. En Soares en zeg maar centrumrechts, die gingen heel klassiek, polderig Europees elkaar afwisselen. Hè? Bij verkiezingen, dan is won die en dan is won die. Heel saai, zal ik maar zeggen. En dus Soares werd opgevolgd door een meer centrumrechtse premier. En toen was hij oppositieleider. En toen won hij de volgende verkiezingen in 1983. En toen was inmiddels Portugal ook zover dat Soares ervoor kon zorgen dat Portugal lid van de EU werd.
Nog even terug naar die dagen tussen de Anjerevolutie en de eerste verkiezingen in Portugal. Bij de NAVO waren ze verontrust geraakt. Want Portugal was een NAVO-lidstaat. En de secretaris-generaal was toen de oer-conservatieve Nederlander Jozef Luns.
Jaap, ik zei al, een van de dingen die zo verrassend herkenbaar zijn, is dus dat dat gedoe in Portugal tot paniek leidde in Washington D.C. en in Brussel op het NAVO-hoofdkantoor. Daarbij moet je 1 ding nog goed onthouden. Washington D.C. op dat moment zat niet te wachten op dreigende communistische coups in een NAVO-staat die ook nog in de koloniale oorlog bezig is. Want wie was er op dat moment nog president? Dat was Richard Nixon.
Ja.
En die was natuurlijk bezig volledig in te storten in dat voorjaar van 1974 en trad ook af in augustus.
En Jozef Luns waarschuwde Nixon en zijn minister van Buitenlandse Zaken Kissinger, want die nieuwe militaire leiding in Portugal bestaat uit 7 mensen, waarvan er 4 extreem links zijn.
Jij hebt dit uit gespreksverslagen uit het Witte Huis van Luns, die dus als het ware voor noodoverleg over Portugal naar Nixon kwam.
Ja, PG, dit blijkt uit een Memorandum of Conversation van 24 februari 1975... gevonden in de Ford Presidential Library. Want president Ford volgde natuurlijk president Nixon op. En Ford die besprak met Kissinger ook: moeten we niet een geheime operatie laten plaatsvinden in Portugal?
Kun je nagaan hoe paniekerig men dus was in Washington?
En met die gedachte, we moeten daar iets, is Kissinger nog heel lang doorgaan. Zelfs nog na die eerste en succesvol verlopen democratische verkiezingen in 1975.
Jaap, er waren natuurlijk voor Kissinger en natuurlijk de volledig in paniek zijnde instortende Richard Nixon en daarna natuurlijk ja, de niet helemaal voorbereide en dus ook door Kissinger natuurlijk zeer bezorgd gemaakte Gerald Ford. Natuurlijk wel redenen ook, even heel rationeel politiek, om zich grote zorgen te maken. Ten eerste, dit waren de hoogtijdagen, de eerste helft jaren 70, van wat men noemde het eurocommunisme. Dat was de grote populaire communistische partij in met name Zuid-Europa. Die zeiden: wij moeten nu na mei 68 en na de inval van het Warschau-pact in Tsjechoslowakije ons losmaken van Moskou. Wij moeten een soort volkse, linkse, democratische partijen worden van de gewone man.
Ja, en met name in Italië was dat een heel succesvolle strategie. Sterker nog, eigenlijk de partij van links die er nu is in Italië, dat is een soort achterkleinkind van die communisten van toen.
Maar ook in Frankrijk was, jij zei het al, François Mitterrand. Hij had dus een coalitie van linkse partijen, waarbij de communisten ook zeiden: we zijn heel democratisch, we doen dus nu mee. Dus Mitterrand in 1974, in datzelfde jaar, werd dus met een haarna verschil verslagen door Giscard d'Estaing. Dan had dus Frankrijk dus ook een soort half communistische regering gehad. Nou, in Italië waren er verkiezingen, met name regionale verkiezingen, waarbij de communisten de ene naar de andere provincie begonnen binnen te halen. En daar dus ja, de baas werden en dus de staatsbedrijven begonnen vol te stoppen met hun vriendjes. Dus de Amerikanen die begonnen buitengewoon nerveus te worden. Die zeiden: straks hebben we een communistische president of een door de communisten gesteunde president in Frankrijk. Een land met een veto en een atoombom. In Italië, wat strategisch natuurlijk cruciaal is in de Middellandse Zee. Dan Portugal, ja, waar zelfs een gewoon pro-Moskou communistische partij nog ja, dreigt aan de macht te komen. En zij wisten natuurlijk ook ja, dat Franco het jaar nauwelijks zou overleven. En dat Franco en Spanje dan natuurlijk onder invloed van deze buren misschien ook wel eens ja, met een staatsgreep of anderszins een communistisch bewind zou hebben. Nou, kijk eens even naar de kaart van Europa en jij bent Henry Kissinger. Dan word jij niet blij. En dan was er ook nog het kolonelsregime in Athene. Waarvan ook duidelijk was dat dat regime op zijn laatste benen liep. En als natuurlijk ook nog in Griekenland de communisten aan het bewind zouden komen, ja, dan is dat hele Middellandse zeegebied. Ja, en het Kremlin zou natuurlijk lachen dan. Brezhnev, die nam er een extra vodka op.
Dat de NAVO dictaturen in zijn midden had, dat is dus hieruit verklaarbaar. Dat soms is een land strategisch van zo groot belang. Denk nu maar aan een land waar we ook niet altijd van denken dat is een optimale democratie, Turkije. Turkije is wel van heel erg groot belang voor de zuidflank van de NAVO, voor de verdediging. Dat je dat soms voor lief moet nemen, hoe tragisch het ook is. Dus de NAVO dacht eerder van een goede bondgenoot, Portugal, komt in moeilijkheden, dan dat ze daar dachten van hé, we kunnen daar misschien nu gaan helpen de democratie te bevorderen.
In het bijzonder omdat dus bij Kissinger en ook bij anderen, bij Luns en zo, het gevoel leefde dat als Portugal dan heel erg naar links gaat en zelfs ondermijnt door het Kremlin, dat je dan een soort domino-theorie binnen de NAVO zou krijgen. Het ene bewind naar het andere, Italië, Griekenland, Frankrijk en dan misschien zelfs Spanje, wat natuurlijk geen NAVO-land was, maar als dat ook die kant op ging, ja, dan was het voor de Amerikanen als het ware natuurlijk buitengewoon zorgelijk. Ja, in dit opzicht heel leuk. Er waren natuurlijk ook Amerikanen die gewoon voor hun werk, namens de Amerikaanse regering, in Lissabon zaten. Zo heb ik de memoires gevonden van de handelsattaché van Amerika. En die vertelt, ja, de eerste weken, dat was alleen maar gejuich in de straten. Mensen zeggen nog steeds, het is de Anje-revolutie. En dat was ook zo bijzonder, want de mensen waren heel vriendelijk naar elkaar. Er werd niet gevochten, er werd niet geschoten. En men liep met bloemen. Hij zegt, ik heb een prachtige foto van mijn zoontje. Die was toen 6 en die staat dan tussen 2 jonge Portugese soldaten. Ze houden alle 2 hun geweer in hun ene hand en in de andere hand hebben ze de Anjers. En die zitten ook in de loop van het geweer. En they're smiling. En Steve, zo heet de jongen, is there holding a sign saying Viva Portugal. Hij zegt, wij zagen dus een heel ander Portugal op straat. Hij is ook zo met zijn kind. Als wat Washington zag. En het was dus heel moeilijk om in Washington te zeggen, maak je nou niet zo druk. Die soldaten zijn allemaal hartstikke links. En die officieren zijn hartstikke links. Vind je het gek? Dat was een beetje de lijn. Maar ja, zei hij, wij kregen vanuit Washington, ja, jullie zijn allemaal zo optimistisch. Maar Portugal is NATO-lid. Het ministerie Defensie van Portugal heeft dus toegang tot alle geheimen van de NATO. En voor je het weet gaat dus Moskou via die officieren als daar inbreken in alle geheime dossiers en dit en dit. Hoe herkenbaar. Hè? De politiek attaché in Lissabon die vertelde dat de revolutie zijn regering, dus de Amerikaanse regering, helemaal panisch maakte. Zou Portugal communistisch worden? Straks valt het naar het Warschau-pact. Hij zei, de onzekerheid was enorm bij zowel Kissinger als de president. Sommige van de waarnemers die zeiden, oh my god, the communists are taking over a European country. Hij zei, dus wij kregen het probleem dat onze ambassadeur, en ook dus zo'n handelsattaché en zo'n politiek attaché, dus op hun falie kregen van Kissinger, want hij vond dat hun rapportages niet alarmerend genoeg waren. Hij wilde dus vooral horen dat het heel slecht ging in Portugal en dat de communisten ieder moment aan de macht kwamen.
Ja, en als zo'n minister denkt, dit is niet wat ik wil lezen in de telegrammen uit Lissabon, dan kan het wel zo zijn dat jij de volgende keer geen goede plaatsing krijgt als ambassadeur. Dat je wordt teruggeplaatst naar een lager niveau.
Ja, nou, dus die politiek attaché die zei, ja, de ambassadeur, waarvoor hij dus dan natuurlijk de analyses maakte, die zei tegen Kirsten, ja, hoor eens Henry, het is geen communistische opstand. Het is een nationalistische opstand. Dit zijn Portugese jongens vooral. En dat komt uit de ellende daar met die oorlogen in Afrika. Die wij altijd hebben gesteund. Nou, dat wilde Kissinger ook niet horen. En de man zei van, ik rapporteerde dan maar weer aan Kissinger. Portugal is een heel conservatief land qua samenleving. Niemand is hier geïnteresseerd in communistische ideologie. De mensen zijn het alleen helemaal zat. Ze wilden sneller af van die koloniën en af van die dictatuur die wel 40 jaar had geduurd. En die alleen maar een hele dunne bovenlaag had geholpen. En dus ik schreef maar voortdurend, this is not a communist wave.
En dit moesten de Amerikanen wel aanspreken. Want ik herinner me dat president Kennedy al bezig was en ook in contact met Nederland. Van, moeten jullie niet eens van jullie koloniën af? Dat is toch niet meer iets voor een moderne samenleving?
Maar ja, daar speelde toen dus niet het grote communistische gevaar. En dat speelde natuurlijk in die Koude Oorlog in de jaren 70 heel erg.
Ja, luister maar naar president Ford.
I did point out the contradiction that would arise if communist elements came to dominate the political life of Portugal. And it's my judgment that others among the allies had a somewhat similar concern.
Nou, deze attaché die schrijft iets heel leuks. Ook hoe zijn we de binnenkant van zo'n buitenlands beleid. Hij zegt, ik heb met Henry tot ik blauw in mijn gezicht was, blue in the face, ruzie gemaakt. Maar ja, Portugal was dus belangrijk en it was exciting. And if anything exciting happens in the world, he took it over. Want Portugal werd chefzagen. Dus toen wou Kissinger vooral ook zelf het gaan doen. En toen gebeurde er iets heel vermakelijks. Er kwam bezoek uit Washington in Lissabon. Senator Teddy Kennedy. En je weet, die was altijd, ja, werd die dus beargwaand door Nixon, door Kissinger. Want ze dachten allemaal, die wil zelf president worden.
Hij was ook van de andere partij, hè, van de Democraten.
Juist. En die werd daar natuurlijk binnengehaald. En al die jonge officieren, Kennedy. Het was natuurlijk een soort, ja, voor hen een held. En voor zover iets van Amerika wisten. Dus die kwam terug in Washington. Die zei, die jongens, die jonge mensen, ze zijn geweldig. En wij Amerikanen moeten de revolutie van deze mensen, deze jongeren steunen. De democratie, ze zijn voor de democratie en voor liberty. En tegen koloniale oorlogen. En ze hebben het hart op de goede plaats. En Amerika moet Portugal steunen. En wat zegt dus die politiek attaché? Ja, ik merkte toen iets. Kissinger could see policy getting taken right out of his hand by Kennedy, or the threat of that. Inmiddels was dus president Ford gekomen. En we hebben het al vaker over Gerald Ford gehad. Die bracht tenminste enige rust.
Ja.
En ook hier.
Dat was niet zo'n zenuwpees als Richard Nixon.
En had ook geen Watergate ellende om zich heen. Dus die politiek attaché, die gaf dus door aan Washington, dus ook aan president Ford. Ja, als wij voortdurend gaan roepen dat Portugal, ja, dat is gevaarlijk, die zijn niet te vertrouwen. Die jongens, die officieren, dat zijn communisten. Hij zegt, misschien jagen we ze wel in de armen van Moskou daarmee. Wat wij aan het doen zijn, is een self-fulfilling prophecy. Jaap, dit ook weer heel historisch. Dit is het grote verwijt dat gemaakt is aan Eisenhower en Nixon in 1959 met Fidel Castro. Wij hebben Cuba in feite in de armen van Moskou gejaagd. Door niet tegen de Cubanen te zeggen, jullie horen een beetje bij ons, kunnen we jullie helpen?
Integendeel, er kwam een boycott en de Cubanen konden geen kant op. En de enigen die nog in hun richting kwamen, dat waren de Sovjets.
Exact. Met de Cuba-crisis en alles als gevolg. Nou, die politiek attaché, die vertelde dus, nou ja, ik heb eindeloos moeten praten, maar ineens merkte ik dat het was doorgedrongen. En hij zei, dat was op 11 december 1974. En dan denk je, hoe weet die man dat? Hij zei, het was nou mijn verjaardag. En toen kwam er ineens een berichtje dat de president, oftewel Ford, niet Kissinger, had besloten, ga die mensen in Portugal nou gewoon wat helpen. Laten we een soort Amerikaans hulpprogramma doen, ook voor die decolonisatie.
Ja,
dan heb je in elk geval een manier om met ze in gesprek te komen.
Ja, want ondertussen was ook bondskanselier Willy Brandt in het Witte Huis gaan pleiten. Ga nou niet je hand overspelen. Wacht nou rustig af hoe die ontwikkelingen in die jonge democratie verlopen de komende tijd. En daar heb je misschien meer aan dan dat je allerlei geheime operaties op touw gaat zetten.
En Willy Brandt was natuurlijk een oude vriend van Mario Soares, die als balling in Duitsland had gewoond. En Willy Brandt had ook, onder andere via het PvdA-kamerlid Harry van den Berg, voor heel veel contanten gezorgd.
Ja, die toen trouwens nog geen kamerlid was, maar wel internationaal secretaris van de Partij van de Arbeid.
Ik ben toen in Bonn geweest bij Willy Brandt. En die heeft toen gezegd, well, je weet dat het moeilijk is in Portugal, en we moeten onze genossen, zo heeft hij het gezegd, genossen. Huh? Moeten wij ondersteunen en wij, Harry, zouden je willen vragen daarbij te helpen. Toen heb ik natuurlijk ja gezegd. Er is geen seconde in mijn hoofd opgekomen om daarover na te denken.
En daarbij kwam nog wat. Ja, Willy Brandt kwam ten val in dat voorjaar. En grappig genoeg had hij daardoor vanuit de Socialistische Internationale eigenlijk heel veel ruimte, veel meer dan als bondskanselier, om hier een soort bemiddelende rol te spelen. Dus Willy Brandt heeft hier een hele aparte en hele mooie rol gespeeld, ook toen hij gevallen was als kanselier. En die heeft dus als het ware president Ford en Kissinger mee helpen overtuigen. Geef die Portugezen wat ruimte, want dan gaat het de goede kant op. Die politiek attaché in Lissabon, die dus zei, I argued blue in the face met Henry, die kreeg hier ineens een heel helder signaal van. En ze vertelt in zijn memoires, dat was op 11 december van 1974.
Dat wist hij nog precies.
Dat wist hij precies, want dat was zijn verjaardag. En toen kreeg ik het bericht, u kunt aan de president van Portugal melden dat president Ford zegt, laten wij gaan kijken hoe wij de Portugezen kunnen helpen. Dus dat was ineens een hele nieuwe koers. Nou, hij is dus braaf met de ambassadeur naar het presidentieel paleis gegaan en heeft gezegd. En de president zei, dat is prachtig. Nou, laten we een gesprek organiseren de komende dagen over hoe Portugal geholpen kan worden. En hij vertelt in die memoires dat hij die avond op zijn verjaardag een diner had bij de ambassadeur van Frankrijk. En wie zou daar de eregast zijn van de Franse regering? Mario Soares, de minister van Buitenlandse Zaken. Dus hij dacht, ik moet ervoor zorgen dat hij dat van mij hoort. Niet van de president. Want hij had natuurlijk als diplomaat er belang bij dat hij een rechtstreeks lijntje met Soares had.
Ja, uiteraard.
Dus hij zegt, beide drankjes voorafgaand aan het diner ben ik naar Soares gelopen. En toen heb ik het volgende tegen hem gezegd. Excellency, today is my birthday. I just got the best present I could possibly have. And that is a telegram from the State Department agreeing to provide an aid program for Portugal. Oh, he was very happy, zegt hij in zijn memoires. En dat leidde ertoe, en het man herinnert zich dat dus nog levendig, dat aan het eind van het diner natuurlijk de Franse ambassadeur toastte op de president en de Republiek van Portugal. En dat toen Soares natuurlijk ook opstond en zei, ik toast op de president van Frankrijk. Hè, dat was dus Giscard d'Estaing. En terwijl iedereen stond, zei hij, en nu we toch aan het toasten zijn, ik wil dat iedereen met mij toast op meneer Post, wiens verjaardag het vandaag is.
De Portugese socialistenleider Mario Soares heeft in Den Haag gesproken met premier Den Uyl en minister Van der Stoel over de ontwikkelingen in zijn land na de machtsovername van 25 april. Soares verklaarde onder meer dat hij vertrouwen heeft in de nieuwe machthebbers, die in zijn land nu de voorwaarden hebben geschapen voor een ontwikkeling naar democratische verhoudingen.
Hallo, ik ben Claudia de Breij. Ik ben een vaste luisteraar van Betrouwbare Bronnen. En daarom ben ik ook vriend van de show geworden. Sindsdien is mijn leven aanzienlijk verbeterd. Dus wil jij dat ook? En wil je Jaap en PG echt helpen met het maken van nog meer zulke goede afleveringen? Ga dan nu naar vriendvandeshow.nl/bb. Doe het niet straks, doe het nu.
PG, jij vertelde aan het begin van deze aflevering dat jij Mario Soares kende en zijn vrouw zelfs nog beter. Dus met hen heb je ook wel eens een toast uitgebracht, denk ik.
Zeker, zeker, Jaap.
Hoe zat dat?
Nou, mevrouw Soares was lid van een jury in Europa in, zeg maar, mijn Brusselse tijd. En die jury was voor een prijs voor onderwijsvernieuwing.
We spreken nu over de jaren?
Zeg maar, het begon al 1988, 89. Toen ik in 90, 91 in Brussel kwam, was die jury al begonnen.
Ja.
En dat
dus
heb
dus 15 jaar na de Anjerevolutie.
Ja. Op dat moment was Mario Soares inmiddels president van het land. En zijn vrouw, Maria de Lourdes Barroso Soares, was zelf, net als hij, lid van het parlement. En zij was zelfs voorzitter van de onderwijscommissie geweest, want ja, toen haar man president werd, moest zij als first lady natuurlijk uit het parlement. Maar zij bleef dus een enorme onderwijsfiguur, want haar vader was de oprichter geweest van een heel groot netwerk van, zeg maar, hoogwaardige professionele scholen die niet van de katholieke kerk waren. Dus toen ik een jury moest samenstellen voor een prijs voor onderwijsvernieuwing van de EU, zei ik, we moeten daar dus mensen hebben die echt veel verstand hebben van onderwijs, maar die boven de partijen kunnen staan. Ja, dan de first lady van een Zuid-Europees land met zo'n achtergrond was natuurlijk ideaal. Dus ik heb op een conferentie in Cascais bij Lissabon, kreeg ik 10 minuten met haar, want zij was daar spreker. Ja, ik moest een pitch van 10 minuten doen. U moet lid worden van de jury waar ik de secretaris van ben. Want dat was eigenlijk het verhaal. Nee. Nou, ze zat daar met een secretaris en ze luisterde naar mij. En weet je wel, 10 seconden keek ze me aan en zei ze, ik doe het. Regel dat maar met deze dame. De secretaris. Nou ja, vanaf dat moment zagen wij elkaar. Nou ja, voor die jury 2-3 keer per jaar. En al vrij snel nodigden ze mij dus regelmatig uit naar Lissabon. Als zij bijvoorbeeld een conferentie organiseerde over onderwijsbeleid. En zij een spreker uit een ander Europees land wilde hebben. Ook natuurlijk vanwege de sponsoring vanuit de Europese Commissie. En zo kwam ik dus met grote regelmaat in Lissabon. En ja, het klikte bij ons, zeg maar, vanaf de eerste meeting van die jury gewoon persoonlijk. Dat heb je wel eens. Zo ontmoette ik dus ook haar echtgenoot op het presidentieel paleis. Want ik werd er altijd daar uitgenodigd. En er was er altijd één ding. Na de vergadering was er een lunch. En na de lunch wilden ze altijd met mij nog even onder 4 ogen doorpraten over wat we nog meer gingen doen. En dan deed ze één ding. Want ik wist als historicus dat dat Koninklijk Paleis, want dat was het van Lissabon, de oudste, meest fantastische verzameling Japans porselein uit de 16e eeuw heeft. Want je weet, Portugal was het eerste Europese land dat toen met Japans porselein aankwam.
Ja.
Dus dan zei ze, nou, doen we even een kleine tour. En dan liepen wij dus samen door dat paleis en dan liep ik te krijlen. En er was altijd een enorme bodyguard bij. Want zei ze, u moet niet in verleiding komen, zei ze dan lachend tegen me. Nou, kijk, als je met iemand zo omgaat, hè, dan begrijp je, dan is er wel een klik. Zij heeft dus ook verteld, ja, over haar hele leven. Zij was een hele beroemde filmactrice. En ook van het Nationaal Toneel. En was verliefd geworden op de voorzitter van de rebelse studentenrechten aan de Universiteit van Lissabon, Mário Soares.
Die natuurlijk voor een deel ook een beetje een geheim leven moest leiden.
Ja, en, maar ook met zijn vrienden natuurlijk aan alle films ging en haar bejubelde in het theater. En dus hij vertelde ook dat ze dus door het regime, omdat ze zo'n beroemde jonge actrice was, dus enorm onder druk is gezet van nou, je krijgt geen rollen meer. En toen heeft ze gezegd van nou ja, dat dan niet. Hè. Dan ga ik wel voor het commerciële toneel en niet voor het nationale toneel. Dus ze vertelde met heel veel smaak hoe zij dan het regime als jong meisje in feite voortdurend had tegengesproken. Ze zei, en ik hield van die jongen. Dat kostte heel veel. Ik hield van de jongen, dat kon ik ook niet helpen. Dus ze heeft hem ook getrouwd toen hij in de gevangenis zat. Want er was een bevriende priester die een vriend was van hem. En die zei, ja, als zij willen trouwen. Toen heeft het regime dus moeten toestaan dat zij bij hem op bezoek ging in de gevangenis. Om met hem te trouwen. Zodat ze daarna, weet je wel, regelmatig bij hem op bezoek kon. Ze waren woedend. Maar ja, ze was zo beroemd en zo geliefd als actrice, dat men durfde haar dus niet de voet dwars te zetten.
En je hebt mij wel eens verteld dat ze op een gegeven moment in Parijs woonde, in ballingschap. En dat toen ook de jonge Felipe González, die natuurlijk een aantal jaren na de Anjer-revolutie, zelf een rol ging spelen in het nieuwe democratische Spanje.
Ja, want uiteindelijk na een verschrikkelijke tijd in een concentratiekamp op zo'n eiland voor de kust van Afrika tijdens die koloniale oorlog, waarbij man en vrouw en hun kinderen ook zijn gescheiden geweest, zijn ze via Rome, dankzij generaal de Gaulle, in Parijs terechtgekomen. Uiteindelijk via de SPD in Duitsland, bij de Duitse Sociaal-Democratische Partij. Maar Soares had dus een baan als docent aan de Sorbonne. Ja, dus hun kinderen en zij woonden daar. En daar kwamen natuurlijk heel veel Portugese ballingen en jongeren en studenten. En ja, of er nou één extra, zal ik maar zeggen, opklabet was voor een Spaanse jonge rebel. Ach, je merkt het verschil toch niet, dachten ze. Dus Felipe González, de jonge Spaanse studentenleider, die woonde dus ook bij de familie Soares. Dus toen ik een keer voor die jury, voor dat Europese prijs gebeuren, iets moest doen met de Spaanse regering, toen zei mevrouw Soares tegen mij, ik voorspel je één ding, die Spanjaarden gaan alles blokkeren. Want ik ken ze. Prachtig, echt het kleine buurland tegen het grote buurland. Ik zei, nou ja, ik ga het proberen. Ja, ze zei, tuurlijk ga je het proberen, doe dat ook. Maar ik voorspel het je. En als je geen kant meer op kan, dan bel je mij. Ze had dus helemaal gelijk. Het was hopeloos. Dus na 2 maanden, ik dacht, dit wordt helemaal niks. Ik krijg niets voor elkaar. Ik denk, ja, dat is niet anders. Dus ik bel het presidentieel paleis in Lissabon. Ik krijg dus een secretaris aan de lijn. Ah, u bent, ja, meneer Kroeger uit Holland. Ja. Wat is de boodschap? Ik zeg, nou, zo en zo en zo. Dat had zij mij voorspeld. En ik moest bellen voor het geval zij iets zou kunnen doen. Oh ja. Nee, ze is nu. Ze krijgt morgen van mijn berichtje van u een memo. En dan moet u maar even een dag of 2, 3 wachten. Ik begreep er niets van. Want ik wist dat van Felipe González op dat moment helemaal nog niet. 2, 3 dagen later krijg ik een seintje uit Lissabon. U wordt morgen of overmorgen gebeld vanuit Madrid. U moet volgende week naar Madrid, want alles is geregeld.
Oké, dat gaat snel.
Ja, dat was heel snel. Ik kwam in Madrid en al die Spaanse ambtenaren en mensen die sidderden voor mij ineens. Ik had natuurlijk geen idee wat er gebeurd was. Maar ik kreeg alles wat ik wilde. Het was helemaal georganiseerd, alles was gedaan. En de jury, waar ik de secretaris van werd, daar werd van medegedeeld dat de minister van Onderwijs van Spanje zelf, meneer Solana, de latere secretaris-generaal van de NAVO,
Solana,
dat die voorzitter van de jury zou worden. En sterker nog, premier González had geregeld voor mij, zo kreeg ik te horen, dat koning Juan Carlos beschermheer zou zijn van deze jury en deze prijs.
Beter kon je het niet krijgen.
En ik dacht, wat is hier gebeurd? Maand later komt die jury bijeen in Madrid. En op mijn kamer ligt een klein briefje dat ik die middag om 3:30 werd verwacht voor de thee op de kamer van mevrouw Suárez. Die bleek namelijk de hele bovenverdieping van het hotel te hebben. Ik zat er 1 verdiepingje onder. Dus daar konden we ook vergaderen met de jury. Dat was allemaal voorbereid. En toen heeft ze mij verteld. Ja, ik had het je toch gezegd. Ik zeg, mevrouw Suárez, u heeft het me gezegd. U had me gewaarschuwd. Zegt ze, en toen zag ik, ik las dat meme. Toen dacht ik, oh, het is weer altijd hetzelfde. Dus ik heb Felipe gebeld. Ik zeg, Felipe. Oh, zegt ze, dat weet jij natuurlijk niet. Ja, dat is mijn adoptiefzoon. Dus ze heeft zelf de premier gebeld. En ze zegt, hij heeft gezegd, nou, ik ben vanmiddag toch bij de koning. Ik maak de koning wel beschermheer, dat vindt hij leuk. Want zij kende dus Juan Carlos ook heel goed. En ik laat Javier de jury doen. Zo kwam ik dus, dankzij mevrouw Suárez, in een wel heel apart netwerk. Nou ja, ze heeft me dus heel veel mooie verhalen verteld. Ook over haar carrière als filmster en haar carrière als rebel. En ja, toch wel. Het was natuurlijk ook een geweldig liefdesverhaal van deze twee mensen.
Prachtig.
En ja, na de revolutie werd zij zelf dus politicus. En lid van het parlement. En ja, als first lady, ja, zei ze, ik heb dus die functie ook moeten invullen. En heb toen gedacht, ze keek heel duidelijk ook naar Amerika. Van, je moet als first lady een onderwerp hebben. En bij haar was dat onderwijsvernieuwing. En ja, dat...
Zeg maar de les die ooit getrokken is van de wijsheid van Eleanor Roosevelt, die voor zichzelf gewoon een rol bedacht. En later heb je vele soorten first ladies gehad. Maar bijvoorbeeld Hillary Clinton, die had ook een hele eigen rol.
En vooral, laten we niet vergeten, Lady Bird Johnson. De eerste milieu first lady. Hè, wat... LBJ, en daar de senatoren belden bij Milieuwet en zegt, you vote for it because Lady Bird demands it.
En daar had mevrouw Suárez het dus ook vandaan.
Jazeker, jazeker. Dus dat was, ja, Jaap is een hele bijzondere ja, vriendschap die ja, een mens misschien 1 keer in zijn leven meemaakt.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, deze maand, 25 april, is het 50 jaar geleden dat die Anja-revolutie plaatsvond. Jij zei in het begin, en wat er gebeurde is nog steeds actueel en relevant.
Want Jaap, wat zagen we hier nou in dit verhaal? Ook in het levensverhaal van het echtpaar Suárez. Een prachtige, bloedeloze revolutie van het midden. De constructieve krachten wonnen het van de extremisten op extreem links en op extreem rechts. Het heeft ook een beetje een Maidan-gehalte. Het is een beetje zoals de mensen in Kiev in 2014 zeiden, wij gaan ons niet op deze manier toch weer onder Moskou, hè, door een corrupt bewind van Janukovic, uit onze Europese toekomst laten drukken. En nog een interessant ding. Je zag hier dus een zeer openlijke Russische ondermijning, waarvan het volk zei, dat willen wij niet.
Ja.
En het is natuurlijk heel bijzonder dat het echtpaar Suárez daarbij zo'n essentiële rol speelde. Want het was Mario Suárez die dus Europa in de EU kreeg. En toen hij 2 termijnen van 5 jaar president had gehad, toen zei hij, ja, ik ben nog lang niet klaar met de politiek. En mijn echte passie is Europa. Dus hij is een van de zeer weinige staatshoofden die daarna lid is geworden van het Europees Parlement. Wat een prachtig element aan het begin van de campagne voor het parlement van dit jaar. Je zag in het zuiden van Europa, met de gelukkige afloop van Portugal in de geschiedenis. Het was nu niet meer een fascistische dictatuur dat moorddadig in Afrika was, maar eigenlijk een voorbeeld van een bloedeloze revolutie van militairen en burgers samen. En ja, je zag dat dus ook enkele maanden daarna in Griekenland gebeuren, waarbij dus het kolonelsregime instortte. En toen dacht je, ja, we moeten voorkomen dat het hier dus bloedbad wordt. Ook natuurlijk uit angst voor Turkije. Dus toen hebben zij zelf oud-premier Karamanlis, die ook net als Suárez, ja, een balling was in Parijs, teruggehaald. En hebben dus democratie in Griekenland hersteld. Het jaar daarop, stierf dan Franco inderdaad eindelijk. Nou, we hebben het al vaker over gehad hoe Spanje zichzelf als het ware heeft getransformeerd tot een modern, democratisch en Europees land.
Ja.
Italië is een ander verhaal. Italië, daar waren de communisten in feite al helemaal geworteld. Ook in alle steden en de regio's.
Ja, waren ook heel veel communistische burgemeesters.
En die waren dus eigenlijk al lang onderdeel van, je zou bijna zeggen, het kartel. Dat leidde ertoe dat dus de Christendemocratische Partij, de Democratia Christiana, en de communisten, die hebben toen eigenlijk in een soort, nou ja, weekendvergadering ergens in een klooster waar niemand toekeek, met elkaar vergaderd, die twee partijbesturen hebben gezegd, we gaan Italië gewoon tussen elkaar opdelen. Want we moeten voorkomen dat Moskou greep op Italië kreeg. Dat vonden dus ook die communisten. En we moeten voorkomen dat Kissinger en Nixon, en dat die als het ware allemaal rare dingen in Italië gaan doen. Dat werd het compromesso storico genoemd.
Het historisch compromis.
Dat gaf dus aan de ene kant rust in Italië. Aan de andere kant was het natuurlijk een geweldige basis voor corruptie. Want men speelde elkaar vanuit de staatsbedrijven en de regio's en wat dan niet de centjes toe, want dat hield de ander koest. En het leidde tot nog iets. De extreem linksen, die je natuurlijk in Portugal ook had gehad, die zagen dus in Italië dat de communisten hen hadden verraden. Want zo beschouwden ze dat. En zo ontstond die Brigate Rosse en die terreurorganisaties van extreem links in Italië. Die in feite dus tegen zowel de Christendemocraten als de communisten letterlijk in het geweer kwamen.
Ja.
En dat leidde tot de beruchte en gruwelijke ontvoering van premier Aldo Moro. Die ook is vermoord en in een auto gewoon op straat is achtergelaten.
Ja, en ondertussen natuurlijk tot op de dag van vandaag zeer grote invloed van de maffia.
Ook dat was onderdeel natuurlijk van die corruptie. En dat leidde natuurlijk na de val van de muur tot de instorting van zeg maar, dat oude bestel waarin dus de communisten en de christendemocraten met elkaar deelden. Want ja, met de val van de muur was ook die angst voor Moskou natuurlijk niet meer relevant.
De Christendemocraten die gingen eigenlijk aan corruptie ten onder uiteindelijk. Die werden
en de communisten
opgevolgd.
Ook.
En die werden opgevolgd door Silvio Berlusconi.
Ja, dus de nieuwe fase in Italië na de val van de muur, die kwam met de opkomst van Silvio Berlusconi, is dus ook onderdeel van dit, niet historisch compromis, maar historische proces dat als het ware zijn wortels heeft in de Anja-revolutie in Portugal.
Ja, en de communisten in Italië, die partijen tegenwoordig, de democratische partijen, die hebben een olijfboom als symbool. Maar daar zit eigenlijk alles wat links en progressief is en met één been in het centrum staat in.
En je hebt dus ook in Italië nog hele kleine partijtjes, die heten dan Rifondazione Comunista, heropgericht communisme, die dus nog altijd, zeg maar, de oude hap, maar die halen dan 1 of 2%. Maar eigenlijk is Italië heeft door dat goed bedoelde compromis van Aldo Moro eigenlijk de afslag gemist. Die zowel Spanje als Portugal en in zekere zin ook Frankrijk onder Mitterrand de goede afslag hebben kunnen nemen naar een meer modern Europees, democratisch Zuid-Europa.
Met andere woorden, PG, het is belangrijk, het is goed dat wij nu in deze aflevering hebben gesproken over de Portugese revolutie van 1974, de Anja-revolutie.
Het is iets wat we van eigenlijk als Europeanen allemaal kunnen zeggen, dit kunnen we vieren samen met onze Portugese vrienden. En Jaap, je kunt natuurlijk zo'n aflevering, die ook zo mooi eigenlijk eindigt, natuurlijk niet afronden zonder opera. Er is over de beroemdste en misschien wel meest invloedrijke Portugees in de wereldgeschiedenis, namelijk Vasco da Gama, de ontdekkingsreiziger, een opera gemaakt. En die wordt nooit meer uitgevoerd. Want dat is zo'n koloniaal verhaal. Dat gaat over hoe hij als Europeaan Afrika en Azië ontdekt. En er is natuurlijk een mevrouw die wordt verliefd op hem. Die opera heet dan ook L'Africaine, de Afrikaanse vrouw. Dus die opera kun je niet meer op het toneel zetten. Maar hij heeft een van de allerberoemdste en mooiste tenoraria's. Dus het moment dat Vasco da Gama met zijn schip aankomt in Afrika en dan die schitterende natuur ziet. En dan zingt hij de aria, O paradis, O paradijs. Jij bent van mij, jij bent van mij, zingt hij dan aan het eind. Vandaar dat ik zeg, je kunt het op het toneel niet meer brengen. Maar ik heb een hele speciale editie hiervan gevonden, Jaap. In 1990 zong in het Concertgebouw in Amsterdam de grote tenor van de voorbije 50 jaar, Plácido Domingo, precies die aria. En hij ging zo staan op de trap in het Concertgebouw bovenaan, zodat hij boven het orkest stond en dat hij dus dat, ja, die akoestiek van het Concertgebouw, waar hij helemaal wild van was, optimaal kon gebruiken, zodat je zijn stem helemaal over dat hele orkest heen gleed. Zoals alleen Domingo dat kan. Dus wij doen nu O Paradis, de opera gewijd aan deze beroemde Portugees.
Dat was Plácido Domingo in het Concertgebouw in Amsterdam in 1990. PG, dankjewel voor dit verhaal. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 414. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.